Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 57, de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En vers 2, ik roep tot God, de koning van het heelal. 57, 1 en 2. Ons nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 2, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing deze morgen vindt u in het evangelie na de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 6. We beginnen te lezen bij vers 30 en we lezen door tot en met vers 44. Marcus 6, te beginnen bij vers 30 En we lezen tot en met vers 44. En daar leest u Gods heilige woord. En de apostelen kwamen weder tezamen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen: komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen zagen hem heenvaren. En velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen tezamen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat hen van u, opdat zij heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want zij hebben niet wat zij eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen: geeft gij hun te eten. En ze zeiden tot hem: zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen: hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En ze zaten neder in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij aten allen en zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Zover de lezing van Gods onfeilbaar woord. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 14, daar vindt u de tekst voor de prediking van deze morgen. En de tekst wordt gevormd door vers 14. Vers 14 van Matteüs 14, en daar lezen wij: en Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Van de Doel, die weer thuis mag zijn. Broeder Cor van de Doel mag het redelijk welmaken, moet herstellen. We denken ook aan broeder Corné de Geus, die nog steeds verpleegd wordt en behandeld wordt in het ziekenhuis in Zeist. We willen ook dankzegging doen dat de Heere broeder Hollaar weer thuis heeft gebracht uit het ziekenhuis. Hij moest daar enige dagen zijn voor onderzoek. We willen ook de Heere opdragen onze broeder Teunis Groeneveld, die deze week naar het Icasia ziekenhuis moet om een nieuwe heup te ontvangen. We willen ook dankzegging doen dat onze oud-predikant professor Baars en zijn vrouw in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 40 jaar zijn getrouwd. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heerlijke en trouwe God, wij naderen tot u aan de morgen van deze dag om u te erkennen voor al uw goedheid en uw trouw aan ons betoond in deze afgelopen week. Dat gij goed zijt geweest voor mensen die niet goed zijn. En voor mensen die het verzondigd hebben. Heer, als we naar onszelf moeten zien in deze afgelopen week, dan moeten we het belijden dat wij niet waard zijn om hier te zijn. En dan is het werkelijkheid wat u zegt van uw volk Israël, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. En dat u ons het voorrecht geeft om hier in uw huis te komen. En dat u hier ons nog wilt zien. Dat is niet om ons, maar enkel om uw grote naams wil. Want wij hebben geen recht om hier te zijn. En dat u ons hier getrokken hebt, is enkel genade. En wanneer wij er weet van mogen hebben dat onze harten zijn geopend voor u, Heere, dan is dat niet om ons, maar om uw grote naams wil. Want Heere, alles moet u eren. Alles moet u verheerlijken. En wij bidden u of u ons wilt verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Opdat wij geen te grote gedachten van onszelf zullen hebben. En vergeef ons dat we toch altijd geneigd zijn om goed van onszelf te denken. En dat we ons zo gauw willen verheffen boven anderen. En dat we zo gauw onszelf willen verontschuldigen. En dat we denken van onszelf dat we toch wel eigenlijk wel wat beter zijn. O Heere, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. Want uw Geest zal ons leiden in al de waarheid. Leid ons ook in die waarheid over wie wij zijn. En dat we het mogen beseffen en zien dat wij geen enkel recht hebben. Dat één zonde is al genoeg om voor eeuwig van u weggedaan te worden. Heere, wij bidden u, laten wij hoge gedachten van u hebben. En laten we onze gedachten omhoog mogen heffen tot u. En wilt u onze verwachting zijn? Wilt u onze enige hulp zijn? Wilt u voor ons zorgen? Als een drie-enige God, als een vader die trekt, als een zoon die zijn verzoening ons geeft. En als de Heilige Geest die ons door Christus tot de Vader leidt. O Heere, wij bidden u of u in ons midden wil zijn deze morgen. Of u de bediening van uw woord wilt zegenen. Of u genade en wijsheid wilt geven aan uw dienaar om uw woord te bedienen zoals gij dat wilt. En of u ons wilt helpen om in alle getrouwheid te luisteren. Heere, zegen de jonge mensen en de kinderen. Wilt u zelf bij ons zijn en ook wat er ligt opgetast in dit ene vers, dat dat uitgestald mag worden voor de gemeente en dat we ons mogen verwonderen over wie gij zijt en wie gij gewillig zijt te zijn voor arme zondaren. Heere, zegen uw woord. En we bidden u dat u het geestelijke leven in de gemeente wilt schenken. Dat u dat leven wilt verdiepen. En dat u wonderen van genade en ontferming wil geven. Of u zelf wil doorgaan. Door de gezinnen. In de harten van de jonge mensen. In harten van ouders en kinderen. En of u met uw geest bekering wil geven. En genade voor genade wil schenken vanuit uw volheid. Al hebben wij alles verzondigd. Maar toch, Heere, om Christus wil kunt u het doen. En in Christus bent u ook gewillig het te doen. O Heere, al zijn wij het niet waard, zie toch in gunst en gena op ons neer. En dan willen we u danken opnieuw voor uw sparende trouw aan ons gegeven in de afgelopen week. Want er zijn nog heel wat onder ons die weten dat dat niet vanzelfsprekend is. Die zoveel jaren geleden, toen het water kwam, dood om zich heen hebben gezien. En toen het water ook door middelharnis kwam. En toen buiten mensen omkwamen. En toen velen gestorven zijn, ook hier op dit eiland, ook in dorpjes rondom ons. En dat er nog zijn hier die pijn in hun hart hebben. En die nog weten hoe uw golven en baren over hen heen zijn gegaan. En dat ze toch gered zijn geworden. Heere, wilt u hen vertroosten die daar nog verdriet over hebben. En wilt u geven dat wij de tijd van het leven niet zullen verachten, ook niet zullen verkwisten. Maar dat we weten zullen, al zal de aarde niet meer door water omkomen, toch zal er eens het vuur komen. En dan zal deze aarde vergaan. Heere, maar gezegend zijn zij die geborgen zijn in de Heere Jezus, die tot God bekeerd zijn, die hebben leren, die geleerd hebben te zoeken dat ene nodige. Heere, laten wij zo in het leven staan, dat we beseffen dat elke dag genade is en dat we op u gericht mogen zijn. En dat we om u verlegen zijn. Want dan, wat er ook mag gebeuren, dan geldt het zij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Wat een troost. O Heere, zegent u ons in uw genade. We bidden in bijzonder voor de zieken. Gedenk en versterk hen. We zeggen u dank dat u in uw gunst broeder Hollaar weer thuis hebt laten komen uit het ziekenhuis. Dat u hem nabij bent geweest. O Heere, zegen de behandeling die hij ontvangen heeft en medicijnen die hij mag gebruiken. En wilt u zelf hem bewaren en zijn vrouw. Gedenk hen samen in uw gunst. Laat hun hoop op de levende God mogen zijn. Dat ook al moeten wij van onszelf beleiden, wij niets hebben, maar wij hoeven ook niets te hebben, omdat u alles hebt. O, laten we dan maar als armen bij die rijke borg schuilen. Zegen hen zo in uw gunst en wil hen verder gezondheid en kracht schenken. Gedenk ook broeder Corné de Geus, gekend hem. Heere, zegen de behandelingen die hij mag ontvangen. En laat hij mogen ervaren dat u van hem afweet. En dat hij van kracht tot kracht steeds mag verder gaan. Heere, wil hem uw genade schenken zoals hij het nodig heeft. Gedenk ook zijn vrouw Gerarda en hun kinderen hier. Ontferm u over hen. Ook de kinderen wanneer papa er nu even niet is. Help hen, zegen dit gezin. En breng hun vader ook weer thuis. En dat het dan ook heel goed mag zijn. Door u. O Heer in de hemel, we bidden u of u bij broeder Teunis Groeneveld wil zijn die komende week een heupoperatie met om moet ondergaan. Wilt u hem daar nabij zijn in het ziekenhuis? Wilt u hem vasthouden? En wilt u hem dicht tot u trekken? En wilt u de hand van de dokter leiden en geven dat er een voorspoedig herstel mag volgen? Ontferm u over hem en zijn vrouw naar lichaam en ziel, gedenk hen in uw gunst. En geef dat ze het mogen ervaren dat door de verdrukking heen u uzelf openbaart. En u een God bent die goede gedachten geeft van u. En dat het zo tot geestelijke zegen nog kan zijn. Heer, wij bidden u voor broeder van de Doel. Hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En hij moet nog thuis herstellen. O, weest u hem daar nabij. Samen met zijn vrouw zegent u hen. Laat uw woord voor hen een licht mogen zijn. En laten ze verlicht mogen worden. Ook wanneer ze door moeite heen gaan. Laat uw genade hen mogen verblijden. En laat hun hoop op de levende God alleen mogen zijn. Trouwe Heere, wil in uw gunst ook anderen gedenken die thuis ziek liggen of niet meer in de kerk kunnen komen. Ontferm u over hen allen. We willen u ook hartelijk dank zeggen dat dominee Baars en zijn vrouw hun 40-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. O, wilt u hen in alles nabij zijn. Heere, u hebt hem willen gebruiken tot rijke zegen hier in de gemeente. Schenk hem nu ook kracht, wanneer hij in Apeldoorn als professor mag dienen. Maar zegen hem en zijn vrouw en hun kinderen. En laat uw aanwezigheid hen mogen verblijden. Laat ze mogen merken dat u een God bent, die een zon en een schild zijt, die hen verblijdt en die hen beschermt, hen verlevendigt en hen behoedt. Laten ze zo verder mogen gaan en stel onze broeder nog tot rijke zegen in zijn ambtelijke dienst. Heere, wil onze gebeden verhoren. Wil uw kerk uitbreiden over deze wereld. Laat een velen toegebracht mogen worden ook op deze dag. Sterk uw dienaar nu in het spreken en ons allen in het luisteren. Dit bidden wij u alles om Jezus wil alleen. Amen. Ten aanzien van de collectegemeente wordt u meegedeeld dat vandaag de eerste collect is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En volgende week zal de eerste collecte zijn voor de kerkelijke kassen en de tweede is de collecte voor de bouwkas. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen we dan zingen Psalm 78 en we zingen de versen 1 en 20 en 36. Dus we zingen Psalm 78 en dat is vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leren ter oren. En vers 20. Hij dacht in gunst door hun ramp bewogen. En vers 36. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob zaad zijn dierbaar volk te hoeden. 78, 1, 20 en 36. Het is een bekende uitdrukking, gemeente, wat wel eens gezegd wordt: ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd. Klaarblijkelijk komt die uitdrukking uit een toespraak die gehouden werd eeuwen geleden in een vergadering van de Romeinse Senaat. En klaarblijkelijk heeft die uitdrukking een diepe indruk gemaakt op zijn gehoor. Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd. En dat geldt voor ons allemaal. Maar we zijn allemaal mensen met menselijke emoties. Maar in de bijzondere zin gold dit van de Heer Jezus. Want hij was ook mens. En hij had ook menselijke emoties. De Heere Jezus had ook een emotioneel leven. Menselijke emoties. Maar bij de Heere Jezus was het zonder zonde. Bij de Heere Jezus was het volkomen, volmaakt. En dat ziet u ook hier in dit gedeelte dat we bezien nu uit onze tekst. Matteüs 14, vers 14. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. We letten op de Heere Jezus en een menigte mensen. En we zien vier gedachten. Hij ging uit. Hij zag, hij was bewogen, hij genas. De Heere Jezus en een menigte mensen. Ten eerste, hij ging uit, hij zag, hij was bewogen en ten laatste, hij genas. Vorige week zagen wij die aangrijpende geschiedenis van de dood van Johannes de Doper. En de discipelen van Johannes kwamen met hun verdriet en nood tot de Heere Jezus. En dan weet u nog hoe de Heere Jezus daarop reageert. In vers 13 leest u: en toen Jezus dat hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. Want het grijpt hem aan. Nee, de Heere Jezus redeneert niet en zegt: nou, Johannes is in de hemel, er is geen reden tot treuren, nee, dit is een dramatisch gebeuren met veel verdriet, vooral onder de discipelen van Johannes de Doper. En de Heere Jezus wist al dat dit zou gebeuren en wist ook toen het gebeurd was. Maar toch, wanneer die discipelen van Johannes bij de Heere Jezus komen, is zijn reactie dat hij weg wil trekken naar een woeste plaats alleen. En de dood van Johannes was aangrijpend voor hem. De Heere Jezus had zijn getrouwe heraut lief. Want hij is bewogen met de dood van zijn kinderen. Ook hen die lijden om zijn naams wil. En zo wil de Heer Jezus nu naar een woeste plaats alleen gaan met zijn discipelen. Want daarbij kwam ook nog dat de discipelen net terugkwamen van een rondreis door het land Kanaan. En dat ze in verschillende plaatsen geweest zijn, twee aan twee, om het evangelie van het Koninkrijk Gods te preken. En nu kwamen ze terug en nu wil de Heer Jezus ook met hen alleen zijn. Om hen nader onderwijs te geven. U leest dat ook in Lucas 9, vers 10. En ook in de gedeelte dat wij gelezen hebben uit Marcus 6. Dus de Heer Jezus vertrok naar een woeste plaats. En wat was die woeste plaats? Het was een plaats aan de andere zijde van het meer van Galilea. In Lucas 9, vers 10 leest u: en hij vertrok alleen in een woeste plaats der stad genaamd Bethsaida. Bethsaida, dat was een vissersplaats. En was gelegen aan de noordoostelijke oever van het meer van Galilea. Het was een stad die versterkt was door de Romeinse heersers en was genoemd naar de dochter van keizer Augustus en werd daarom ook wel Bethsaida Julius genoemd. Het was op een afgelegen plaats en daar in die Bethsaida, die stad, daar ging de Heer Jezus naartoe met een boot. Hij stak het meer over. En toen de mensen hoorden dat de Heer Jezus wegging en merkten dat hij wegging, en op een of andere manier kwamen ze erachter waar hij naartoe zou gaan. En ze wouden nog bij hem zijn. Ze vonden het jammer dat hij wegging. Dat was nou niet zozeer omdat ze begeerig waren om zalig te worden, maar het was meer omdat ze onder de indruk waren van zijn wonderen en van zijn genezingen. In Johannes 6, vers 2 leest u het. En hem volgden grote scharen, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. Dus u kunt zich voorstellen hoe dat gegaan is. Ze zien de Heer Jezus wegtrekken. En ze merken waar de Heer Jezus naartoe ging. En toen dacht het volk, wij gaan daar ook naartoe. De Heer Jezus gaat per boot, maar wij kunnen wel per voet gaan. We kunnen wel die grote tocht om het meer heen gaan maken. En hoe ver dat geweest zal zijn, kan tussen de 20 en de 30 kilometer geweest zijn. Ligt er maar aan precies van waar ze vertrokken zijn. Maar ze liepen. En ze namen vooral hun zieken mee. Sommigen moesten gedragen worden uiteraard. De kreupelen konden niet, maar die werden gedragen. En de blinden werden aan de hand geleid. En onderweg kwamen ze door dorpjes heen. De mensen keken op, waar gaan jullie naartoe? We gaan naar de Messias toe. Hij geneest ons van onze ziekten. En hij doet zulke prachtige tekenen. En anderen sloten zich bij hen aan. En u kunt zich voorstellen dat dan een grote menigte dan uiteindelijk aankwam aan de andere kant van het meer van Galilea in Bethsaida. En daar kwamen ze. En dan lezen we in onze tekst, en Jezus uitgaande. Hij ging uit. Misschien ging hij uit het schip en dan zag hij de scharen weer. Of misschien uit een huis waar hij was. Maar wat we zien hier, de Heer Jezus ging uit hen tegemoet. De Heer Jezus zei niet tegen het volk, u moet maar weggaan, want ik ben hier gekomen om rust te nemen. Ik ben nu op retraite om met mijn discipelen hier samen te zijn. En ik moet mijn discipelen onderwijzen. En waarom valt u mij lastig? Kan het ook een andere keer? Kunt u volgende week misschien terugkomen? Niets daarvan. De Heer Jezus gaat uit hen tegemoet. Hij wacht niet tot ze helemaal bij hem zijn. Hij ziet hen komen. Die schare mensen. En de Heer Jezus gaat uit. Hij liep hen tegemoet. Want de nood van mensen was veel belangrijker voor hem dan zijn eigen rust. Zijn hart ging uit naar hen. Zijn zorg ging uit voor hen. En er kwamen zoveel mensen hier tot hem. Het is wel merkwaardig dat gelijk na het sterven van Johannes de Doper, dat er zoveel mensen nu tot de Heere Jezus kwamen. Het lijkt erop dat er nu meer tot hem kwamen dan voorheen. De discipelen van Johannes kwamen tot hem. En waarschijnlijk meerderen. Het kan soms zijn dat het lijden van de kinderen van God gebruikt wordt om het evangelie te bevorderen. Soms heeft de Heer zijn knechten laten lijden om daardoor kracht bij te zetten aan hun prediking, zodat er meer mensen getrokken zouden worden. De apostel Paulus zegt datzelfde in Filippenzen 1, vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Dus wat aan mij geschied is, ik ben gevangen, Mij wordt onrecht gedaan, maar het is toch tot bevordering van het evangelie gekomen. En hier ziet u dat Johannes is gedood en dat er toch meer mensen nu tot de Heere Jezus komen. En wat we hier ook duidelijk zien is dat mensen ondanks de moeilijkheden tot de Heere Jezus kwamen. Ziet die grote scharen, die menigte mensen die kwam tot de Heere Jezus. En daar hebben ze heel wat voor over gehad. Ze zijn gaan lopen. Uren en uren lang. Misschien wel het grootste gedeelte van de dag. Ze waren wellicht gewend wat te lopen. Maar om zo'n lange afstand te lopen, velen zullen wel niet uit een dorpje normaal komen. Tenzij de mannen soms naar de feest in Jeruzalem. Maar verder beleven ze daar. Maar nu hebben ze al die moeite ervoor over om hun werk te laten voor wat het is. En hun verplichtingen opzij te zetten. En een lange voettocht ervoor over hebben. Hun zieken gedragen en bij de hand te nemen. Kleine kinderen dragen. Wat hebben die mensen er een moeite voor over gehad. Ze zagen hem weggaan. En met hun zeer beperkt begrip en met hun verwarde inzicht begrepen ze toch, we hebben hem nodig. En nou was er zo'n hindernis gekomen. Want de Heer Jezus voer naar de andere zijde van het meer. En zo kunnen er in ons leven ook moeite komen, moeilijkheden die ons zouden verhinderen kunnen om het woord te horen. Maar die mensen overkwamen die moeilijkheden. En misschien is het ook onder ons dat er moeilijkheden zijn waarom we denken dat we maar beter niet naar de kerk kunnen gaan. Terwijl we met enige moeite het best zouden kunnen doen. En dat we ook wat moeite voor over kunnen hebben. Om trouw op te komen onder het woord. Maar het kan ook zijn dat we toegefelijk zijn en wat laks en wat slap en dat we dan toch maar gauw thuis blijven. Deze menigte mensen, die mensen hadden er moeite voor over en een lange voettocht voor over. En u weet, in voorheen, jaren geleden, was het ook de gewoonte dat men lopen naar de kerk ging, er waren geen auto's. En nog verder daarvoor waren er geen fietsen en men liep naar de kerk. En misschien weet u het nog wel van uw grootouders dat ze soms een uur moesten lopen. Enkele reis en ze deden het 2 keer op een zondag. Het waren wel drukke zondagen, maar ze deden het, want ze zouden onder het woord zijn. Ze hadden thuis ook wel een preek kunnen lezen van een oud vader. Maar ze zeiden, nee, we moeten naar de kerk toe. Zo beleefden zij de zondag. En daar zal heus ook wel dingen gebeurd zijn die niet goed waren. Want de mens verandert niet zoveel. Maar je ziet toch dat mensen er moeite voor over hadden om trouw in de kerk te komen. En hoe is het nou met ons? Zijn er misschien ongeldige redenen waarom wij toch wat laks kunnen zijn in de kerkgang? En wat voor indruk maakt het op uw kinderen, als u uw kinderen niet meeneemt 2 keer naar de kerk? Dan geeft u hen zelf het verkeerde voorbeeld. En dan moet u niet vreemd opkijken als later uw kinderen helemaal niet gaan. Maar waar de ouders halverwege gaan, dan gaan de kinderen helemaal. Wat voor plaats heeft de Heer en zijn kerk in ons leven, in ons gezinsleven? Die mensen uit de tijd van de Heere Jezus hadden er moeite voor over. Hebben wij er moeite voor over? Ja, u zegt, we kunnen wel thuis meeluisteren. Ja, dat kan door de technische mogelijkheden. Maar is dat de bedoeling? Is het thuis meeluisteren niet de bedoeling voor hen die echt ziek zijn? En die echt niet kunnen komen? En die te oud en te zwak zijn en zomaar zouden vallen als op straat lopen? Of als de hele kleine kinderen niet in de kerk kunnen komen voor oppas? Maar het is niet voor ons gemak dat we maar thuis kunnen meeluisteren. En dan ons geweten maar sussen, want ik luister toch mee. De Heere zegt het toch in zijn woord, Hebreeën 10, 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ja, het kost misschien wat moeite, maar laten we dat doen. En laten we trouw zijn. En laten deze mensen een voorbeeld voor ons zijn die er een grote voetreis voor over hadden. Die maar niet zeiden, nou de Heer Jezus is weg, we hopen dat hij nog wel een keer terugkomt. Hij werkt toch zo vaak hier aan de westkust van het meer, hij zal waarschijnlijk ook wel terugkomen. En is Capernaum hier, is dat niet zijn stad? We wachten maar af. Nee, dat deden ze niet. Ze zeiden, we moeten erheen. En wij moeten hier ook heen. Voor het welzijn van onze kinderen en van onze zielen. En dan kunnen we ook over iets anders nadenken, over onze persoonlijke omgang met de Heere. Dan bedoel ik persoonlijke, wat wel eens genoemd wordt, stille tijd. Persoonlijk de Heere zoeken, persoonlijk zijn woord lezen en uw knieën buigen en de Heere aanroepen in verborgene. Dat hebben we allemaal nodig. Maar hoe gaat het in de praktijk? Is het niet dat de duivel daar eerst zijn pijlen op afschiet? Om dat contact met de Heere te verbreken? En dat hij u wijs maakt dat u het te druk hebt? Of dat u te moe bent? Of geen tijd hebt? En als u dan eindelijk eens zit en u probeert te lezen, dan komen allerlei dwalende gedachten. En dan vraagt u zich af, wat heb ik eigenlijk gelezen? Moet ik het overnieuw lezen? Ja, maar ik heb geen tijd. Ach, we moeten moeite overwinnen. Want persoonlijk de Bijbel lezen en bidden, dat is werk. Dat doet u niet zomaar even. Zo tussen neus en lippen door. Dat is werk. Dat kost energie. Dat kost tijd. Dat kost moeite. Dat kost zelfverloochening. We moeten moeilijkheden overwinnen. We denken weer aan die mensen die al die moeilijkheden overwonnen om bij de Heere Jezus te komen met zo'n lange rondweg, zo'n omweg. Overkomen wij de moeilijkheden wanneer wij de Heere willen zoeken? Hoeveel moeite hebben wij ervoor over? Misschien moeten we dan inderdaad de wekker 15 minuten, dat is niet veel. Als u daarmee kunt volstaan, eerder zetten. Want de Heere belooft degene die hem zoeken te horen. En dan kunt u het ervaren terwijl u aan het lezen bent en aan het bidden. En dat u probeert uw hart voor de Heere neer te leggen. Dat de Heere uitgaat tot u. Dat hij u ontmoet. Door zijn woord, door de werking van zijn geest. En hier ziet u, de Heere Jezus ging naar die mensen uit. En wat is dat toch rijk? De Heere komt tot ons in de kerkdiensten. Daar komt hij tot ons, hij wandelt onder ons, zegt Calvijn, in het gewaad van de schrift. Hij gaat uit hen tegemoet die hem zoeken. U die hem zoekt, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want hij is daar, de meester is daar. Hij gaat uit u tegemoet. En deze mensen zochten hem met verwarde inzichten, want ze wisten nog niet van kruis en opstanding. Maar toch zochten ze hem. En ook al zochten ze hem met bijoogmerken om er zelf beter van te worden en hun ziekten, ze kwamen toch met hun noden bij hem en hij kwam tot hen uit. Misschien zegt u ook, ik begrijp de helft er niet van en ik mis zoveel in mijn leven en ik heb geen beleving, ik heb geen bekering en ik heb niets. Dan mag u met niets uitgaan tot hem en hij zal tot u uitgaan. Maar hij doet nog meer. De Heer Jezus gaat niet alleen uit, de Heer Jezus zag. Er staat ook, hij zag. Die woorden staan er niet voor niets. We kunnen er zo overheen lezen, hij ging uit en hij zag. Dan gaan we verder, maar er zit iets in. Hij zag. En hij zag hen als geen ander. Hij zag die mensen als schapen zonder een herder. Marcus 6, 34, daar leest u het. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. De Heer Jezus zag de mensen als geen ander. Hij zag hen wie ze werkelijk waren, verloren, arm, die de weg kwijt waren, schapen die ronddolden in alle richtingen. En hij zag hen. En hij was bewogen. Hij zag hen. Hij zag hen zoals ze waren verloren in Adam. Hij zag hen in hun naakte zondaars bestaan. Hij zag hen dat ze vermoeid en belast waren, dat sommigen bijna niet meer konden. Hij zag hen met hun angst op hun gezichten. Hij zag hen met hun verdriet, met hun moeite, met hun pijn, met hun last. Hij zag hen in hun naakte zondaars bestaan, want hij ziet alles. En daarom hoeft u ook uzelf niet beter voor te doen dan u bent. En hij ziet u volkomen. Hij weet precies wat er met u aan de hand is. En daarom mag u ook komen zoals u bent. En uw leven voor hem neerleggen. En uw zorgen uitspreken. En uw angsten voor hem neerleggen. En uw moeite voor hem uitstorten. Want hij ziet u. En met uw zonden niet verbergen. Hij ziet u toch wel. U hoeft uzelf niet beter voor te doen bij hem. Want hij ziet u beter dan u uzelf ziet. Hij ziet u. Ook wanneer u denkt, hij ziet me niet meer. Toen de discipelen in Marcus 6, vers 48 in het duister midden op het meer van Galilea waren in een zware storm en de Heere Jezus was achtergebleven op de berg om te bidden, lezen wij en hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen. Hij zag hen en hij keek door het duister van de gitzwarte nacht heen. Hij zag hen. Je kon geen hand voor de ogen zien, maar hij zag hen. Dat wisten ze zelf niet. Dat wisten die discipelen zelf niet, dat de Heere Jezus hen zag. Maar hij zag hen wel. En u die hulpeloos tot hem vlucht, u die zwart bent van de zonde, u die uzelf niet kunt zalig maken, u die roept en u denkt, mijn gebed stuit terug van het plafond weer naar beneden. En hij ziet me niet, hij ziet u wel. Hij ziet u in het donkerste nacht en hij ziet wat u doet. En hij ziet hoe u hem aanroept of hoe u hem niet meer aanroept. Hij ziet om naar u. Hoe weet u dat? In zijn woord en in de prediking van zijn woord. Hij ziet om naar u en u verdient het niet en ik verdien het niet. Want we hebben gezondigd tegen een goeddoend God. We verdienen niet dat God naar ons omziet. Maar God ziet waarom? Omdat hij niet gekeken heeft naar zijn zoon. Toen zijn zoon daar in de buitenste duisternis was, Toen zag God niet naar zijn zoon. Toen keek niemand om naar de Heere Jezus, terwijl hij wel zag op hen in nood gedurende zijn omwandeling. Maar niemand zag naar hem. In zijn onbeschrijfelijk lijden, zijn God zag hem niet. En daarom kan God wel naar u zien. Op arme schapen die geen herder hebben. En die hun steun en hulp bij de Heere Jezus zoeken. Op hen ziet hij neer. Maar de Heere Jezus was ook bewogen. En dat is ook zo ontroerend om te zien hoe hij bewogen was. Want de tekst zegt, en hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. En dat woord dat in het Grieks gebruikt, dat wijst op de ingewanden. Dat wijst op een diepe, warme bewogenheid. Zoals u misschien zorgen kunt hebben over uw kinderen of over iets anders, en dat er verdriet in u is en dat u er misschien buikpijn van kunt hebben. Zo had de Heere Jezus, niet dat hij buikpijn had, maar het woord uit het oorspronkelijke wijst op de ingewanden. Dus hij was met barmhartigheid vervuld, bewogen. Wij zouden meer het aan het hart verbinden. Een hartelijke bewogenheid, dat zouden wij in het Nederlands zeggen. Maar dat was er nou bij de Heere Jezus, een hartelijke bewogenheid. En er kwam hierin dat de Heere Jezus gewillig was hen te ontvangen. Geen moeite was hem te zwaar, want hij had zijn hart erop gezet om de zaligmaker van zondaren te zijn. Zo groot was zijn bewogenheid. En daarom was hij bereid om te lijden. Waarom was hij bereid om zichzelf te vernederen? Hij wilde alles doen en hij heeft alles gedaan om zijn bewogenheid met arme zondaren tot uitdrukking te brengen. En zijn bewogenheid was volkomen, volmaakt. Het was zonder zonde. Al onze emoties zijn aangetast door de zonde. Maar zo was de Heere Jezus niet. Een menselijke emotie was aanwezig in hem. Hij kon lief hebben. Hij kon mensen lief hebben zonder hen te aanbidden. Hij kon in vertrouwen nemen zonder enige verdenking op zich te laden. Hij kon opgewekt zijn zonder dartelheid. Hij was ootmoedig zonder enige gemaaktheid. Hij was zachtmoedig zonder enige zwakheid. En zo was hij bewogen zonder enige bijoogmerk en zonder het geringste gebrek. En hier ziet u hoe de Heere Jezus de personificatie is van God zelf. Van de Heere uit Exodus 34 vers 6. De Heere God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Hier ziet u de Heere Jezus en hij is de belichaming van God wie hij is in zichzelf. En hier laat de Heere Jezus ons met eerbied gesproken in zijn hart kijken. En dan ziet u medelijden en bewogenheid. En dan ziet u hem die er lust in heeft om genadig te zijn. Dat hij heeft geen lust in onze dood. En hij heeft geen begeerte om op ons te geven wat wij verdienen, maar daarin heeft hij lust dat de mens zich zou bekeren en zou leven. Hij handelt niet met ons naar onze ongerechtigheden. En dat is alles hier in de tijd van de genade. Nu is hij bewogen. Straks komt de Heer Jezus terug. Met grote macht en kracht. En dan zal hij zijn vlammend wraak uitoefenen op allen die hem versmaad hebben. En die zijn liefde veracht hebben. En die op zijn bloed vertreden hebben. En die dachten dat ze met een ingebeelde hemel nog wel zalig konden worden. Zonder waarachtige bekering. En die hem hebben maar laten roepen. Dan zal hij vlammend wraak uitoefenen. Maar hier, in de tijd der genade, komt hij tot ons met zijn diepe bewogenheid. En nu kan het gezegd worden, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Micha 7, vers 18. Hij is bewogen. En dat is heel persoonlijk. Want het leven is niet zo eenvoudig. Hoe ouder u wordt, hoe meer u het zult zien. Er zijn worstelingen in het leven. Teleurstellingen. Er is eenzaamheid. En soms kan het zo zijn dat anderen niet kunnen begrijpen wat u allemaal meemaakt. En de wereld is hard. En mensen zijn slechte vertroosters. En rijkdom en geld maken u niet gelukkig. En uiterlijk kan er een lach op je gezicht zijn, maar van binnen zijn er tranen. En uw zonden klagen u aan. En u ervaart hoe hard en hoe meedogenloos de zonde is. En dat die in de zonde leeft, die is een slaaf van de zonde. Dat is een hard gelach. De zonde is een harde meester. En misschien voelt u uzelf gevangen. Maar ziet, hier is de Heere Jezus. En hij is bewogen. Met u. Met jou. Hij zag al die mensen. En hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. En hij is nog steeds dezelfde. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hebreeën 4 vers 15. En het medelijden van de Heere Jezus is niet een onmachtig medelijden. Zoals wij kunnen hebben met mensen in nood. Je voelt voor hen, maar je kunt er niets aan doen. Nee, zijn bewogenheid is met macht. Het is met kracht. Hij is bij machten om u te redden uit de slavernij waarin u zit van nature. Hij is bij macht om u te troosten in uw verdriet. Hij is bij macht om u uitkomst te geven. Hij weet precies hoe u geholpen kunt worden. En hij is dezelfde, nu als toen, bewogen. Maar misschien merkt u daar niks van. Misschien zegt u, ja, de Heere Jezus zwijgt in mijn leven. Voor de beleving kan dat zo zijn. Nou, dan moeten we onszelf onderzoeken. Of wij misschien niet zijn Heilige Geest bedroeven. Dus dan moeten we eerlijk, nuchter ons leven onderzoeken. Waarin gaat het mis? Heel nuchter. Waarin bedroef ik misschien de Heilige Geest? Wat voor houding heb ik in mijn leven? Wat laat ik na wat ik niet mag nalaten? Waarin kom ik tekort? Waarin moet ik veranderen? Ben ik hard tegen mijn vrouw? Dan bedroeft u Gods geest. Hebt u weinig of geen zorg voor uw kinderen? Dan bedroeft u Gods geest. Bent u nalatig in het zoeken van de Heere, dan bedroeft u zijn geest. Hebt u er geen moeite mee om al de rommel van de wereld te bekijken in uw huiskamer Of maar een beetje rommel. Een beetje maar. Het is niet helemaal goed. Er zijn Gods geboden worden gebroken, maar ik kijk er toch wel naar. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Dan bedroeft u Gods geest. Het mag niet. Het kan niet in een christelijk gezin dat deze dingen gebeuren. En dan is het geen wonder dat de Heer Jezus zwijgt. Want hij stapt niet meer over de zonde heen. Hij vraagt concrete bekering. Dan moeten we onszelf maar onderzoeken. Maar dan is er nog iets. Wanneer u zegt, ja, de Heer Jezus is bewogen, hij is nog steeds dezelfde, maar ik merk daar helemaal niets van. Het is alsof de Heer Jezus zwijgt. En misschien hebt u dan uw leven onderzocht. En in alle oprechtheid zoekt u hem te behagen en wilt u hem navolgen. En toch lijkt het alsof de Heer Jezus zwijgt. Nou, dan mag u denken aan het gebeuren met de Canaanese vrouw. In Matthäus 15, vers 23, de Heere antwoordde haar niet één woord. Toch zag hij haar. Toch was hij bewogen met haar. Maar hij antwoordde haar niet een woord. En daardoor werd haar geloof alleen maar sterker. Want ze moest hem hebben. En daarom bleef ze me aanhouden en bleef ze maar roepen. En daar gaan we nu niet op in verder, op die geschiedenis. Maar de Heere kan ze ook, soms ook zwijgen, opdat u meer gaat roepen. Dus met de ene hand lijkt het alsof hij u van u vandaan houdt. Maar met de andere hand is hij u aan het trekken. Dus als u denkt, de Heere hoort u niet, geef het niet op. Houd aan. Zoekt hem des te vuriger, totdat hij tot u zal zeggen, vrouw, groot is uw geloof. Want de Heer Jezus is bewogen met arme zondaren die tot hem de toevlucht nemen. En nooit deed iemand tevergeefs een beroep op hem. Zelfs een moordenaar aan het kruis toen de Heer Jezus onder verschrikkelijke martelingen daar hing. Die moordenaar deed geen vergeefs beroep op hem. Heel zijn ambtelijk leven was een openstaan. Zie die twee blinden aan de weg. Uit Matthäus 20, vers 34. En Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid. En ziet u hoe hij de melaatse benadert uit Marcus 1, vers 41. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En dat mocht niet volgens de wet, maar hij raakte die melaatse aan. Hoe kan de Heer Jezus dat doen? Dan overtreedt de Heer Jezus dat de wet. Nee, de Heer Jezus vereenzelvigde zich met die melaatse. En hij nam die melaatse van die man als het ware op zichzelf. En daarom heeft hij zijn krankheden op zich genomen. En die moest hij later allemaal afbetalen aan het kruis. Maar zo bewogen was hij. En u ziet uw weduwe van Nain in Lucas 7, vers 13. Haar enige geboren zoon was gestorven, groot verdriet. Maar de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar, ween niet. O, het is zo diep. Het is zo rijk. Om te zien de bewogenheid van de Heere Jezus. En dat wordt ook beleefd in het geestelijke leven. Wanneer u overtuigd was, kind van God, van uw zonden. En toen u besefte hoe krachtig de macht van de zonde was. En toen u het moest belijden, nou behoor ik verloren te gaan. En toen u het moest zeggen, nou zal ik nog eens omkomen. vanwege die ontzettende macht van de zonde, dat de Heere overkwam. En u kunt het niet verklaren. Ja, u weet, het was de Heere. En hij gaf ruimte. En hij gaf licht. En hij gaf vrede. En u ervaarde zijn liefde in uw hart. En uw ogen werden geopend voor zijn voldoening als een volkomen verzoening voor al uw zonden. En u kreeg levendige indrukken van zijn liefde, van zijn vrede. U was in de ruimte gesteld en die liefde en die gemeenschap met God was zo groot, zo schoon. U wilde nooit iets anders dan dat alleen, want de Heere Jezus is zo heerlijk. Gods bemoeienissen met een mensenkind zijn het diepste, het hoogste, het rijkste, het heerlijkste in het leven. En wanneer u uit die wateren drinkt, dan wilt u geen ander water meer hebben. Dan zult u nooit meer dorsten in de eeuwigheid, want u hebt het geproefd. Dit is het. Hebt u de bewogenheid van de Heere Jezus aan uw hart toegepast gekregen. Dat hij niet wilde dat u verloren zou gaan, maar dat hij uw pad kruiste en hij sprak tot u in uw bloed, leef. En u leefde. Leven. Als nooit tevoren. En daarna, hoe vaak heeft zijn hand u niet geleid? Hoe groot is zijn geduld toen u dacht, nou zal de Heer wel met me ophouden. Nou heb ik toch te veel gezondigd. Maar dat de Heer toch doorging. En u verootmoedigt u. Want hij is het zo waard. De Heer Jezus en zijn bewogenheid. Maar er is nog één ding in onze tekst. Want we mogen de woorden niet overslaan, er staat ook. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. En genas hun kranken. Dat is het laatste, hij genas. Hij genas hun zieken. En daar ziet u hoe de bewogenheid van de Heere Jezus concreet tot uiting komt. Hij hielp hen, en dan heel concreet. Ze brachten hun noden tot hem. Ze kwamen met hun ziekten tot hem. En hij genas hen. En die kreupelen konden weer lopen. En de blinden konden weer zien. En straks hebben ze honger. En hij geeft hen te eten. En zo veranderde hij die woeste plaats, die wildernis, in een hof van Eden. Hij genas hen. Dat ziet u vaker in de Bijbel, niet waar? Hij genas hen. Hoe moeten we dat nou opvatten? Nou, dat de Heer Jezus die zieken genas. Precies, jongens en meisjes. Dat gebeurde er. Maar wat betekent dat nu voor ons? Nou, dat betekent dat de Heer Jezus heeft nog steeds macht om ziekten te genezen. Daarom bidden we in de kerk om genezing. Ja. Net als in de kerk ook kunnen bidden voor andere moeite. En voor troost. En voor uitkomst en voor alle moeite mogen hier in de kerk gebracht worden voor de Heer. Maar ook omdat de Heer Jezus alle macht heeft. Hij heeft macht ook om gezondheid te geven. En de Heere geneest ook. Velen waarvoor we bidden worden ook beter. En dat is niet te danken aan een dokter. De dokter is alleen het instrument. Het is de Heere die die genezing geeft. En weer nieuwe krachten schenkt. Dat gebeurt nog. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, de Heere Jezus moet altijd genezen. En daarom is de Heer Jezus gekomen op deze aarde, dat wij al onze ziekten zouden genezen worden. En dan wordt er gezegd dat ziekten helemaal niet meer aanwezig hoeven te zijn. Want Jezus heeft alle macht. U leest het hier, hij genas hun kranken, hij genas hun zieken. Dus dat doet de Heere nog. En als u dat niet gelooft, hebt u een gebrek aan geloof. En als u niet gelooft dat de Heere Jezus al de zieken geneest, en dat we daar echt mogen geloven en weten, en dan zal hij het ook doen. Als u dat niet gelooft, nou dan mist u wat. Dan begrijpt u het niet waar het in het evangelie om gaat. Nou gemeente, deze redenering is onbijbels. Deze redenering komt niet voort uit de geest van Christus. Want de Heere Jezus, waarvoor kwam hij op deze aarde? Jongens en meisjes, waarom kwam de Heere Jezus in deze wereld? Ik denk dat jullie het weten. Waarom? Om zichzelf op te offeren aan het kruis. Als een verzoening voor de zonden van zijn volk. We kunnen het ook zo zeggen met de woorden van Matteüs 1, vers 21. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is het waarom de Heere Jezus hier kwam. Maar niet om de ziekenhuizen leeg te maken. Niet om alle ziekten weg te halen. Ook Gods kinderen lijden. Ook Gods kinderen hebben ziekten. En de Heere Jezus kan hen genezen. Maar dat doet hij niet altijd. Dat is hij niet verplicht te doen. De Heere Jezus heeft nooit beloofd dat hij hier in dit leven ons alle ziekten zou ontnemen. De Heere Jezus heeft beloofd, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als wol. Dat heeft hij beloofd. En daarvoor is hij gekomen, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daarom gaat Paulus door Klein-Azië preken, niet Jezus geneest u van ziekten, maar wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Paulus moest het zelf schrijven tegen Timotheus: gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Timotheus had een zwakke gezondheid. Hij was vaak ziek. En dan zegt de apostel Paulus tegen Timotheus: Timotheus, dan moet je geloven dat je beter kunt worden en dan gaan al je ziekten weg. Dat is een dwaalleer. Dat beschept verwarring. En dat ontwricht het evangelie. Paulus moet zelf zeggen in 2 Timotheus 4:20, Trofimus heb ik te Mileten krank gelaten. Maar u leest op andere plaatsen in het evangelie, hij genas hen allen. Dus de Heer Jezus deed vele genezingen toen. Het was opzienbaar. Waarom deed de Heer Jezus toen zoveel genezingen? Blinden, melaatsen, kreupelen, verlamden, verschrompelde voeten en handen. Waarom juist toen? Omdat zijn genezingen tekenen van het koninkrijk waren. Wat betekent dat? Nou, dat zijn tekenen van zijn macht en kracht om de zonde, om mensen van de zonde te verlossen. Dus met diezelfde kracht waarmee de Heere Jezus ziekten genas, met diezelfde kracht verlost hij zondaren uit de macht van de zonde en leidt hen in een nieuw en godzalig leven met hem. Die genezingen waren illustraties. Zie wat ik uw lichaam doe, dat moet ik uw ziel doen. Daarvoor ben ik gekomen. Om te zoeken en te zalig maken dat verloren is. En te laten zien dat hij het kon, dat hij zalig kan maken. Daarom die wonderen, daarom die genezingen. En de nadruk is in het woord op de verkondiging van de zaligheid voor arme zondaren. Door de verkondiging van het evangelie worden gebroken harten geheeld en ontvangen mensen het eeuwige leven. En door de bewogenheid van de Heere Jezus kan hij uw koorts van lust wegnemen. En hij kan de pijnigende zorg verwijderen. En ik kan de meelaatsheid van uw zonden wegnemen. En ik kan het verlammend ongeloof wegnemen. En ik kan de plaag van alle twijfel opheffen. Hij zal u alles leren wat u moet weten. Hij zal uw ziel genezen. Daarvoor is hij gekomen. O, laten we daartoe tot hem uitgaan. En door hem tot God gebracht worden. Zie hem aan. Wij kunnen het ons niet veroorloven om bij hem weg te blijven. Vlucht tot hem. Amen. Zullen wij zingen lofzang van Zacharias, het vierde vers. Lofzang van Zacharias, het vierde vers. Samen bidden en danken. O heilige God, die uw Zoon ons niet onthouden hebt, maar hebt hem gezonden in deze wereld. U bent tot ons uitgegaan en u ziet ons en u bent bewogen, ook nu met ons. En daarom zorgt u ook voor een gemeente. En zorgt u ook voor de bediening van uw heilig woord. En u bent bij macht om ons te genezen van al onze geestelijke ziekten. En u zult ook ons verlossen van al de invloeden van de zonde en van de dood. Dat zult u doen bij hen die leren buigen voor u in waarheid. En Heere, daarom aan het einde van deze dienst bidden wij u of u de naprediker wilt zijn. En of u ons wilt leren buigen voor u. Dat wij er ook moeite voor zullen doen om u te zoeken persoonlijk. En er moeite voor zullen doen om op te gaan naar uw huis en daar getrouw in te zijn. En dat we zullen beseffen dat u ons ziet en dat we niet zullen verbergen uit ons leven. En geef dat we getrokken mogen worden door uw bewogenheid en door uw barmhartigheid. U die met ons lot was bewogen. En u die de macht hebt te genezen, o laat dit ons toch alles trekken achter u aan. Opdat we genezen mogen worden van een verbroken hart. En van moeite, van zonde, van schuld en van last. En vertroost mogen worden in verdriet. Maar dat we u overhouden als onze enige hoop en onze enige verwachting. Heere Jezus, maak plaats voor uzelf. Verneder ons voor uw heilig aangezicht. Help ons onszelf te onderzoeken. En wilt u uw woord ons tot zegen doen zijn. Vergeef alle tekorten in de prediking en in het luisteren. Breng ons vanavond weer samen, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 27, vers 3. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.